Jesaja 54, waarboven staat de toekomst van Zion besproken wordt. En niet alleen hier, dat Israël beschaamd zal staan uiteraard, wanneer het uiteindelijk oog in oog zal staan met de Messias, omdat die niemand anders blijkt te zijn dan Jezus van Nazareth. Dat staat letterlijk in de profetieën. Het wordt ook in de symboliek natuurlijk van het Oude Testament uitgebeeld. Bijvoorbeeld wanneer Jozef, een type van de Heer Jezus, zich bekend maakt aan zijn broeders. Ze dachten dat ze jaren geleden hem gedood hadden, of zich minstens definitief van hem hadden ontdaan. En ze staan ineens weer oog in oog met hem. En wat er dan gebeurt, laat zich raden. Er komen heel wat verschillende emoties los natuurlijk. Maar daar gaat het hier ook over. In het schriftgedeelte lezen we immers over toekomstige zegeningen van Israël, waarbij zal blijken dat het bovendien nog een talrijk volk zal zijn ook. We lezen dat trouwens ook op andere plaatsen, maar in het bijzonder in vers 2 van Jesaja 54, als de Heer tot Israël zegt, maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verhindert het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Die terminologie die het volk oproept om toch vooral de tent groot te maken. Maak de plaats uw tenten wijd, uw woonplaats namelijk, daar waar u woont. Men zou de tenten breed uitzetten. Verhinder het niet, dat wil zeggen, stel er geen grens aan, zo groot mogelijk. Maak uw koorden lang, de touwen van de tent uiteraard. Men zou ze breed uitzetten en men zou de pinnen vast insteken in de grond, want het wordt een groot huis. In de praktijk een groot land, een groot volk, en dat staat er ook bij in vers 3, want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Traditioneel commentaar op zo'n vers, en op de uitdrukking ter rechter en ter linkerhand, is dan ook dat het Hebreeuws idioom zou zijn voor naar alle kanten. Ja, je hebt natuurlijk niet meer dan naar rechter en linkerhand, dus hoe zeg je naar alle kanten? Voorhand en achterhand bestaat natuurlijk ook wel, maar dat heeft meer met tennissen te maken, denk ik altijd. Hè? Het zal ook wel zoiets zijn, namelijk, gij zult uitbreken. Uitbreken betekent immers in het Hebreeuws tegelijkertijd vrucht dragen, vruchtbaar zijn. Het is een en hetzelfde woord. Andere keer leg ik wel weer eens uit waarom dat dan is. Maar het is een prachtige uitdrukking, gij zult uitbreken. Dikwijls vullen de vertalers dat aan met uitbreken in menigte. Vooral als het tot Abraham gezegd wordt of tot Sarah in Genesis al. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Traditioneel is het idee hier ook altijd dat Israël zo talrijk zal zijn dat het niet eens in het bekende beloofde land kan wonen omdat het land te klein is. En daarom zouden ze ook wonen in steden van heidenen. Of dat zo is, weet ik niet. Maar het is wel wat men dikwijls aan het vers ophangt eventueel. Daar gaat het me nou niet om, waar het maar om gaat, is dat Israël inderdaad groot zou worden als volk en dat het ook weer zou wonen in Canaan. Dat blijkt uit het laatste deel van vers 3 als er staat, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Als u mij vraagt, dat zijn de steden der heidenen, min of meer uit de voorgaande zin hier, uw zaad zal de heidenen erven, namelijk zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. De eenvoudige gedachte lijkt mij is alleen maar dit, dat het gaat om de steden van Israël, steden in Canaan zal ik dan maar zeggen, want ik heb een hekel aan die naam Palestina, hè, om voor de hand liggende redenen, zo heet het land namelijk niet. Maar het gaat om de steden van Canaan zelf, de steden op Israëlitisch grondgebied. Steden die immers verwoest zouden worden, volgens Daniel 9 in elk geval. Ze zouden verwoest worden en die verwoesting zou voltooid zijn aan het einde van de 70ste week van Daniel. En het is dan tegelijkertijd het tijdstip waarop de Messias zou verschijnen op de Olijfberg. Het tijdstip waarop men de naam des Heren zou aanroepen en zo verder. En bij diezelfde gelegenheid zou immers Jeruzalem kennelijk als laatste van de Israëlitische steden verwoest worden. Maar wat hier wordt aangekondigd is dat Israël alsnog zal wonen in deze steden die verwoest zijn. Maar ja, dan worden ze natuurlijk wel eerst herbouwd. Of dat ze zullen wonen in deze steden die eerst bewoond zijn geworden door heidenen. Dat kan al niet missen, want hoe dat er ook tegenwoordig uitziet, dat maakt weinig uit, denk ik altijd. Want de Bijbel zegt dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Of anders gezegd, tot het einde van de 70ste week aan toe. Maar dat is het tijdstip waarop Jeruzalem ook daadwerkelijk verwoest zal worden. En de gedachte is uiteraard dat het niet alleen geldt voor Jeruzalem, maar in het algemeen voor alle Israëlitische steden. Zij worden door heidenen bewoond, wellicht niet uitsluitend door heidenen. Maar och, als je alle ongelovigen tot heidenen rekent, dan kom je toch heus een heel eind. De steden zouden door heidenen bewoond worden, de steden zouden echter verwoest worden en daarna zouden die steden alsnog herbouwd en bewoond worden, uiteraard door de Israëlieten. Er staat op talloze andere plaatsen, dat ik het nou niet opzoek, is gewoon omdat ik dat bekend veronderstel, lijkt me ook niet zo moeilijk. Maar het idee is dat dat land dat ooit verwoest zal worden, alsnog zou herbouwd worden. Hersteld worden en dat Israël terugverzameld zal worden naar dat land en zo verder. Maar ik lees eerst maar verder in vers 4, waar dan tot hetzelfde volk gezegd wordt: vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Begrijp je me goed? Als u mij vraagt, zij worden wel beschaamd, zij worden wel schaamrood, ze zullen wel te schande worden, maar... En dan komt de rest van het vers. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. De gedachte is namelijk dat deze schande in het verband met het verleden van Israël weggenomen zal worden. Begrijp je me goed? Dit soort dingen zijn natuurlijk niet weg te nemen. Gedane zaken nemen geen keer, of hoe het maar heet mag. Dat is niet te veranderen. De geschiedenis kan nou eenmaal niet veranderd worden, hoezeer men ook zijn best doet om het in de papieren wel te doen. Maar de feiten als zodanig kunnen natuurlijk nooit geloochend worden. Maar het punt is dat de heerlijkheid die aan Israël zal geopenbaard worden vanaf dat tijdstip, dat de zegeningen die aan Israël zullen gegeven worden vanaf dat tijdstip, deze smaadheid van het verleden volkomen in de schaduw zullen stellen. En dat behoren wij te weten, omdat woorden van gelijke strekking natuurlijk ook aan ons gezegd worden in het Nieuwe Testament, waar de gedachte is dat het lijden van de tegenwoordige tijd immers niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat de pijn van de bevalling vergeten wordt als het kind eenmaal geboren is. En meer van dat soort uitspraken, ook in het Oude Testament. En dat gaat hier natuurlijk om hetzelfde. En ook wij die van nature zondaren waren, zal ik maar zeggen, wij zouden niet al te lang stilstaan bij onze schande, onze smaadheid, of hoe het maar heten mag, uit het verleden wellicht. Want wij zouden ons bewust zijn van dat de Heer het heeft weggedaan, dat wil zeggen vergeven heeft en die toerekent. En dat hij ons begenadigd heeft in Christus en dat wij leven uit de rijkdom van genade waarmee hij overvloedig is over ons. En u weet het, men zou niet omkijken. Maar ieder die de hand aan de ploeg slaat en omkijkt, is daarvoor ongeschikt. Is ongeschikt voor het koninkrijk. Hè? En we zouden één ding doen, vergeten hetgeen achter is, ons uitstrekkende naar hetgeen voor is. Men zou die uitspraken uiteraard niet al te eng interpreteren. Maar de gedachte is gewoon dat wij de smaadheid van een verleden zouden vergeten en onze blik zouden richten op de toekomst. En op die heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En iets dergelijks geldt natuurlijk voor Israël ook. Al deze dingen uit het verleden van de geschiedenis van Israël moeten hen juist als volk bekwaam maken om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Logischerwijze. Ook die dingen en juist die dingen worden mede gebruikt ten goede. Dat is voor ons zo, dat is voor Israël net zo goed zo. Er staat: gij zult niet te schande worden enzovoort. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en gij zult de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken. Want dat beschaamd zijn, dat te schande worden uit het eerste deel van vers 4, komt voort uit de oude geschiedenis van Israël, die hier wordt aangeduid als de schaamte uw jonkheid en de smaad uw weduwschaps, waarmee beschreven wordt, nou ja, beschreven, waarmee verwezen wordt naar het begin en het eind van de Israëlitische geschiedenis onder het oude verbond. De schaamte uw jonkheid heeft rechtstreeks van doen met de geschiedenis van Israël bij de uittocht uit Egypte, waarbij het inderdaad in het leven behouden werd door een grote verlossing. Nu heel Israël uitgeleid uit Egypte door wonderen Gods enzovoorts. Maar u weet, men kwam in het algemeen niet verder dan het mopperen tegen diezelfde God die hen juist verlost had. En zo is het ook al die tijd gebleven. Die oude geschiedenis van Israël is natuurlijk toch tragisch om te bezien. Geschiedenis van Israël in de woestijn. Daarna ook geschiedenis van Israël in het land, onder de richteren enzovoorts. Het is bepaald niet fraai. En dan krijg je nog de geschiedenis onder de koningen en zo verder. Maar het loopt uiteindelijk uit op het weduwschap. De schaamte uw jonkheid is het begin van de geschiedenis van Israël. De smaad uw weduwschap heeft van doen met het eind van die geschiedenis van Israël, althans officieel onder het oude verbond. Want de gedachte is niet dat het zo smadelijk is om weduwe te zijn, maar het punt is natuurlijk dat wij alle weten hoe het kwam dat Israël weduwe werd. Ze vermoorden de echtgenoot. De gedachte is dat het weduwschap van Israël rechtstreeks door Israël zelf bewerkstelligd is geworden. Want hoewel men dat in het algemeen niet graag wil toegeven, heb ik gemerkt, is het niettemin zo dat de Heer Jezus Christus geacht wordt dezelfde te zijn, in de Bijbel althans, als Jehovah. Ik kan het ook niet helpen of u dat begrijpt of niet, dat vraag ik u niet. Ik vraag alleen om gewoon te zien dat dat zo in de Bijbel staat. Daar gaat het om. Daarna kun je altijd nog je best doen om het te begrijpen, omdat het blijkbaar de moeite waard is. Maar de Bijbelse gedachte is nou eenmaal dat degene die aan Israël de wet gaf op de Sinaï, Jehovah zelf dus, dezelfde is als degene die stierf aan het kruis van Golgotha, die dus door de Joden ter dood gebracht werd. Ik zeg niet hetzelfde, maar ik zeg wel dat hij dezelfde is. Kan moeilijk anders, omdat de Bijbel het ook zo formuleert. Immers, van Israël wordt gezegd in Romeinen 7, achteraf, dat de vrouw, en dat was Israël, door de wet aan de man verbonden is, zolang het tijd als de man leeft, maar is de gedachte, de man is inmiddels gestorven. En daardoor is de vrouw vrij om zich te verbinden met wat daar dan genoemd wordt, iemand anders, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. En daar kan je lang over discussiëren, maar het helpt je niks. De gedachte is dat degene die uit de dood opstond iemand anders is dan degene die stierf. Want zo staat het dan ook in Romeinen 7. De man is gestorven, zodat de vrouw vrij is zich te verbinden met een ander. Namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Maar u en ik weten dat het hele verhaal juist verteld wordt, omdat degene die stierf en degene die opstond identiek zijn. Zij zijn gelijk, het is de Heer zelf namelijk. Degene die de wet gaf op de Sinaï en daardoor in verbonds, dan wel huwelijksrelatie trad met Israël, is degene die stierf en daardoor Israël ontsloeg van de, laten we zeggen, de huwelijkse verplichtingen. Klinkt wel zwaar als ik het zo zeg. Maar u begrijpt waar het over gaat toch? En dus inderdaad is Israël weduwe. Er zit nog wat anders dan vast. Wij als christenen hebben het makkelijk met zo'n uitdrukking. Gij zult de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken. Wat de Joden ermee doen, weet ik niet met zo'n vers. Want die hebben grote problemen met deze hoofdstukken uit Jesaja. Met name ook Jesaja 53. En wat zij met dit vers doen, dat weet ik niet. Als je een beetje intelligent bent, moet je toch een aannemelijk verhaal kunnen bedenken. Denk ik altijd maar. Maar hoe dan ook, er staat zwart op wit dat Israël voor de komst van de Messias weduwe zou zijn. En naar Bijbelse maatstaven, zeker ook naar Joodse maatstaven, is of was het volk getrouwd met Jehovah zelf. En als dus Israël eerst weduwe zou zijn voordat de Messias zou komen en de verlossing zou aanbreken, dan moeten ze het mij toch nog eens een keer uitleggen wanneer dan Jehovah is overleden. En dat niet alleen. Men zal dan dus ook aan moeten uitleggen, hoe dan? Waarbij de simpele gedachte dat Jehovah überhaupt kon sterven, sowieso absurd is. Leg dat maar eens uit. En wij hebben daar een verklaring voor. Hij werd mens, namelijk, om te sterven. Opdat hij door de genade God voor allen de dood zou sterven. En opdat hij door de dood heen teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. allebei geciteerd uit Hebreeën hoofdstuk 2. Israël zou weduwe worden. Bovendien dat de Heer Jezus Christus dezelfde is, nu in elk geval, dezelfde is als Jehovah, blijkt ook uit die andere argumentatie in dezelfde Hebreeënbrief, waarin de apostel zegt dat een testament, en hij bedoelt het nieuwe verbond, het nieuwe testament, pas van kracht wordt bij de dood van de testamentmaker. En voor zover dus het nieuwe verbond een belofte is, of een verzameling beloften, worden die beloften pas van kracht bij de dood van degene die belooft. Maar degene die beloofde was immers Jehovah. Want het was Jehovah zelf die zei, ik zal met het huis van Efraïm, het huis van Juda, het huis van Israël, het huis van Juda, een nieuw verbond maken. Niet naar dat oude verbond dat ik met hen gesloten heb toen ik een hand aangreep om hen uit te leiden uit Egypte. Hoewel ik hen getrouwd had, Jeremia 31. Maar het zal een nieuw verbond zijn, zegt de Heer, waarbij ik mijn woord zal schrijven niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen, namelijk in de harten der mensen. En daar vind je een heleboel tegelijk verteld natuurlijk, Jeremia 31 vers 31 en verder. Je vindt verteld dat het oude verbond beschouwd wordt als een huwelijksrelatie. Dat kom je trouwens vele malen tegen in het Oude Testament en ook nog zelfs in het Nieuwe, dat het dat is. Vanaf het allereerste verliefdheid, om zo te zeggen, en de verloving tot aan de scheiding, dan wel het overlijden van de man. Allemaal beschreven in het Oude Testament, dus dat is geen enkel punt. Maar je leest het in Jeremia 31 dus ook. Maar je leest dus ook dat opnieuw een huwelijk gesloten zou worden tussen de Heer en Israël. Dezelfde Heer en hetzelfde Israël. Het is alleen toch een ander verbond. Eén die niet verbroken zou worden. En dat komt natuurlijk omdat daar het lijden en de dood en de opstanding van de Heer tussen gekomen is, om de woorden uit Hebreeën te gebruiken. Maar over diezelfde situatie gaat het hier ook, namelijk, gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken, want, in vers 5 is kennelijk sprake van een nieuw huwelijk tussen deze man en vrouw, dat wil zeggen tussen de Heer en Israël. Ik moet nog wat anders toevoegen in verband met die schaamte van uw jonkheid. Een belangrijk aspect namelijk van heel die huwelijksverhouding tussen de Heer en Israël is gelegen in het feit dat Israël weliswaar met de Heer getrouwd was naar de wet, maar anderzijds dat er in de praktijk geen sprake was van gemeenschap. In ieder geval niet van conceptie. En als ik het heel nauwkeurig moet vertellen voor alle duidelijkheid, om alle misverstanden ook op voorhand te vermijden, moet ik zeggen dat de gemeenschap, de Bijbelse maatstaven, eigenlijk de conceptie is. Alleen als bevruchting plaatsvindt, is het echt gemeenschap. Want daar moet ik straks nog even op terugkomen. Maar het idee is dat die gemeenschap inderdaad niet, feitelijk nooit heeft plaatsgevonden, zodat er wettig wel sprake was van een huwelijk, maar in de praktijk niet. Vandaar dan ook dat de vrouw Izebel, zoals ze in Openbaring alsnog genoemd wordt, u weet wel, die koningin, de vrouw van Ahab, in de Bijbel genoemd wordt als type van Israël, want het idee is dat in het huwelijk van Izebel en Ahab ook nooit sprake was van gemeenschap. Het was wel een wettig huwelijk, maar daar had je ook alles mee gehad. En abusievelijk vertaalt men de naam Izebel dan ook erg positief. Kijk u maar eens in uw, hoe heet zo'n ding, een Bijbels namenboek of zo. Kijk maar eens hoe je de naam Izebel vertaalt. Dan krijg je altijd woorden als rein, onbesmet of gewoon mooi. Fraai is misschien ook aardig. Zo van, dat moet een hele aardige, knappe vrouw geweest zijn enzovoort. Maar ik moet u zeggen dat de fundamentele betekenis van Izebel is die van onaangeraakt. En dat is helemaal niet zo mooi. De gedachte is nou juist dat er helemaal geen gemeenschap plaatsvond. En dan zegt men, ja, dat wil zeggen onbesmet en rein enzovoort. Dan zeg ik, nou, dat is niet best. Ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. En als later in Openbaring, in die brieven, weet je wel, die mysterieuze brieven van verborgenheden namelijk, mysterieuze. Brieven van openbaring gesproken wordt over de vrouw Jezebel en over de lering van die vrouw Jezebel. Dan gaat het ook over een lering die in de praktijk inhoudt dat de gemeente, wij als gelovigen van vandaag, niet leven in gemeenschap met de Heer. Namelijk dat die gemeenschap misschien in de toekomst nog komt, maar dat die nu nog niet bestaat. Ik moet er eerlijkheidshalve met een beetje pijn in het hart aan toevoegen dat de leer dat de gemeente de bruid van Christus zou zijn in de praktijk dus hetzelfde leert. Want dat is net zo goed de ontkenning van de gemeenschap met de Heer. Het leert immers dat die gemeenschap in de toekomst alsnog, na de opname door de wederkomst of zoiets, zal tot stand komen. Dat realiseert men zich weliswaar niet, daarom zijn dit wat harde woorden. Maar men zou het zich realiseren. Men zou nadenken over wat men gelooft. Over wat er de consequenties van zijn. En daarna alsnog zich afvragen of dat überhaupt wel bijbels kan zijn. En het antwoord is uiteraard nee. Wij leven in gemeenschap met de Heer. En de gemeente wordt dan ook niet beschreven als bruid. De gemeente wordt eventueel wel beschreven als vrouw van Christus. In de zin van dat de gemeente zijn lichaam is. En dat staat er ook allemaal bij natuurlijk in Efeze 5. Waarbij dus van gemeenschap sprake is, uiteraard. Wij zouden dan ook vrucht dragen en al dat soort zaken meer. Maar goed, gaan we weer terug naar Jesaja 54 vers 4. Een van de dingen die schaamte veroorzaken is natuurlijk toch dit. Dat men die gemeenschap nooit gehad heeft en dat dus Israël altijd onvruchtbaar gebleven is. Nooit vrucht heeft voortgebracht. Waarbij ik dan meteen maar weer aanteken dat het de bedoeling was dat deze verbondsrelatie tussen Jehovah en Israël ertoe zou leiden dat Israël vrucht zou dragen. Populair gezegd, dat er evangelie gepredikt zou worden aan alle volkeren en dat dus de zaligheid via Israël tot alle volkeren zou gebracht worden. Kortom, dat uit deze relatie tussen man en vrouw, de Heer en Israël, een nieuwe generatie, een koninkrijk, een nieuwe schepping enzovoorts, zou voortgebracht worden. Maar het is tot op heden nooit gebeurd. De vrouw bleek onvruchtbaar. En dat kan twee redenen hebben. Het kan zijn dat er geen conceptie plaatsvindt sowieso. Maar het kan ook zijn dat er überhaupt geen sprake is van gemeenschap. En dan blijft dat zo. Heb ik nagevraagd aan Maria. Die zei, nee, het kan niet, want ik beken geen man. En dan kan het niet. En zo was het met Israël, ze bekenden de man niet, getrouwd of niet, dat heeft er nou nog maar heel weinig meer mee te maken. Er was geen sprake van conceptie, geen gemeenschap en dus bracht de vrouw geen vrucht voort en wat geen vrucht voortbrengt of kan brengen is dus onvruchtbaar. Voor alle duidelijkheid, ik versta er dus onder dat de vrouw zo, zonder meer per definitie onvruchtbaar is. De man ook, dat begrijp ik ook wel. Maar waar het om gaat in de Bijbel is die vrouw die onvruchtbaar is. De enige mogelijkheid tot vruchtbaarheid is inderdaad de gemeenschap met de man. En zo is het natuurlijk op hoog niveau ook. De mens, de schepping, heel de aarde of hoe je dat maar zegt, is immers vrouw, wordt als vrouwelijk beschouwd en is in zichzelf onvruchtbaar. De schepping kan wel zijn best doen, maar haar best doen moet ik dan zeggen. Maar helpt natuurlijk niks. Er moet conceptie plaatsvinden en zelfs dat is niet altijd genoeg. En dus onder alle omstandigheden kom je terecht bij, de Heer moet er wat aan doen en anders wordt het niks. En zo was het ook. En wij lezen dat vele malen in oud-testamentische geschiedenis. Misschien dat ik er nog op terugkom. Maar ga eerst even verder, vers 5. Want staat er, gij zult de smaad uw wetenschaps enzovoorts niet meer gedenken, want uw maker is uw man. Het punt is namelijk dat Israël wel weduwe was en geworden is door de dood van de Heer Jezus. Maar als uiteindelijk deze verlossing van Israël plaatsvindt, blijkt die man er toch ineens weer te zijn. U weet wel, Jozef leeft. Nou, in dit geval dan de zoon van Jozef, vooruit. Via een omweg. Hij leeft toch. Jezus leeft. Precies. Dat had men niet verwacht. Het is embarrassing, hoe zeg je dat? Beschamend. Maar niettemin, het is ook positief. Want in zekere zin althans wordt dat verleden dan ongedaan gemaakt. Dat kan natuurlijk niet echt. Maar in ieder geval, hij is er weer. En men krijgt dus als het ware een tweede kans. Als volk in elk geval. En dus, gij zult de smaad uw wederschaps niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Jehovah Zebo, de Heere der Heerscharen, is zijn naam. Kortom, de heilige Israëls, en dat is volgens voorgaande hoofdstukken in Jesaja, Jehovah, de heilige Israëls. De heilige Israëls is uw verlosser. En volgens diezelfde voorgaande hoofdstukken is dat ook Jehovah. En waar wij weten dat de verlosser niemand anders is dan Jezus van Nazareth, besluiten wij dat uiteindelijk Jezus van Nazareth en Jehovah Zebaoth identiek zijn. En of dan Jehovah Zebaoth verschijnt aan Israël of Jezus van Nazareth, als twee druppels water, denk ik altijd. Het zijn geen twee druppels. Het is er maar één. Hij is dezelfde, daar gaat het om. En zo hebben deze woorden dan ook hun kracht. Gij zult de smaad uw wetenschaps niet meer gedenken, want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En wat betreft dat woord maker, men zou er niet meteen schepper of iets dergelijks achter zoeken. Het woord maken is hetzelfde in de praktijk als het woord doen in de meeste talen, zelfs in het Nederlands. U weet wel, vroeger zei je, dat kan je niet doen. Tegenwoordig zeggen wij, dat kan je niet maken. Maar het is volstrekt hetzelfde, maken en doen. En de gedachte is dat degene die zich hier met Israël bezighoudt, die aan Israël iets doet, die maker, die doener om zo te zeggen, is die echtgenoot van voorheen. Uw maker is uw man. Eventueel ook te lezen als uw maker zal uw man zijn. Maar dan toch in de zin van hij was dat in het verleden, hij zal dat weer zijn. Om de eenvoudige reden dat we dat natuurlijk op andere plaatsen letterlijk zo lezen. Dus die man is terug. Israël mag dan weduwe geweest zijn, maar die man is er weer. Want uw maker is uw man, Jehovah is zijn naam, hij is de heilige Israëls, hij is uw verlosser. Hij zal, omdat hij nu eenmaal heer der heerscharen is, zal hij de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Valt misschien niet al te zeer op, maar als u mij vraagt, deze woorden zou men lezen naast de woorden met betrekking tot de oorspronkelijke roeping van Israël. Toen immers tot Israël gezegd werd, wanneer gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zult gij mij ten eigendom zijn uit al de volkeren. Dan zult gij mij een koninklijk priesterlijk volk zijn uit al de volken, want de ganse aardbodem is mijn. En dus de Heer zei, alles wat op aarde is, is van mij, wat het ook is, en uit al die volken, die allemaal van mij zijn, neem ik jullie en ik zet je in een positie hoger, ik benoem je tot klasseoudste. Tot koninklijk priesterlijk volk, ze werden aangewezen. Het was de roeping van Israël van tussen de volkeren uit, opdat het volk verantwoordelijkheid zou dragen voor de dienst aan God, ten behoeve van heel de aardbodem en dus ten behoeve van alle overige volkeren. En het was onder het oude verbond. En als hier gesproken wordt over dat nieuwe verbond, en dus een nieuw huwelijk, gaat het weer over precies hetzelfde. De Heer stelt zich voor niet maar als Jehovah, de God van Israël, maar als Jehovah Zebaoth, de Heer der Heerscharen, dat wil zeggen de Heer van alle volkeren, want dat is wat de uitdrukking dan betekent, en inclusief dan dat hij genoemd wordt de God des ganzen aardbodems. En dan begint het verhaal dus als het ware overnieuw. Je kunt ook zeggen, dan begint het eigenlijk pas echt. Want onder dat nieuwe verbond zullen al die plannen Gods, dan wel al die roepingen Gods, pas vervuld worden. Pas dan zal Israël zijn koninklijke en priesterlijke functie vervullen. Als volk Gods, en als volk Gods zal het koninkrijk brengen over heel de aarde, zal het evangelie prediken over heel de aarde, en zo verder. En dat is waarop gezinspeeld wordt, als u mij vraagt in vers 5. Maar dan terug tot de hoofdlijn in vers 6. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw. In de praktijk de aanduiding voor een gescheiden vrouw. En in de praktijk is die vrouw dan niet verlaten in de zin van dat de man is weggegaan. Maar in de zin van dat de vrouw is weggestuurd. Dan heet zij ook een verlaten vrouw, uiteraard. Dat is de Bijbelse gedachte. Ik hoef maar één bladzijde terug te slaan. Het is maar in hoofdstuk 50 vers 1 waar verwezen wordt naar de scheidbrief waarmee Israël was weggezonden in overeenstemming met de wet. Een gescheiden vrouw dus. Begrijp je me goed? Dan krijgen we natuurlijk een discussie over, ja maar als ze gescheiden is, hoe kan ze dan alsnog weduwe zijn? Dan zeg ik, maakt niet uit, het blijft toch beeldspraak. Het kan allebei. Het wordt allebei in de Bijbel ook zo genoemd. Net zo goed als de huwelijkssluiting tussen de Heer en Israël anderzijds beschreven wordt als de geboorte van Israël. Het blijven beelden natuurlijk. Dus we zouden er ook niet al te moeilijk over doen. Maar terug naar 54 vers 6. De Heer heeft u geroepen als verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Dat wil zeggen dat in de eerste tijd van Israëls bestaan, in de jeugd van Israël als volk dus, was zij getrouwd met Jehovah, was zij getrouwd met de Heer, maar is versmaad geworden en sindsdien heet Israël dus inderdaad een verlaten vrouw, met alle consequenties van dien. Maar, zegt de Heer, dat wordt anders, want, vers 7, voor een klein ogenblik. Daar zijn ook altijd vragen over, hoezo klein ogenblik. Dan zeg ik dat de enige oplossing die ik weet voor dat vraagstuk is dat je die dingen natuurlijk moet zien in het licht van de eeuwigheid. We zijn geneigd dat te vergeten, maar heel die heilsgeschiedenis, hele 7000 jaar vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe, is sowieso maar een klein ogenblik in het licht van de eeuwigheid. En dus, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, dat is dan 2000 jaar ongeveer. Misschien ook wel 3000 jaar, hangt er vanaf van waaraf je rekent. Maakt ook niet zoveel uit, maar het heet, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. In aansluiting op die term verlaten vrouw uit vers 6. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En via die uitdrukking, met grote ontfermingen, komen wij natuurlijk terecht in Romeinen en in 1 Petrus. Maar natuurlijk eigenlijk eerst in Hosea. Bekende profetie over Lo-Ruhama, die alsnog Ruhama zou worden. De niet-ontfermde, die ontfermd zou worden. En dus Lo-Ami, die Ami zou worden. Niet mijn volk, dat alsnog mijn volk zou worden. Het is een vaste terminologie die meerdere plaatsen in het Oude Testament voorkomt en die ook op minstens twee plaatsen in het Nieuwe Testament uitgebreid wordt geciteerd. Daarbij gaat het uiteraard over de bekering van dit volk. Met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En dan nog een keer, in een kleine toorn, in de zin van een korte blijkbaar, heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u weer ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. Voor alle duidelijkheid, degenen die zeggen dat het hier in deze profetie over niks anders gaat dan dat het volk in ballingschap zou zijn en dus verlaten zou worden in de dagen van de Babylonische ballingschap, om daarna vervolgens daaruit terug te keren na korte tijd, een klein ogenblik, u weet wel, 70 jaar zo ongeveer, die krijgen natuurlijk hier een probleem, want hier staat niet, ik zal me over u ontfermen en daarna zullen we eens kijken of het vervolgens beter gaat. En zo verder. Maar ik zal mij met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Ik zal met een eeuwige goede tierenheid mij over u ontfermen. En dan nog sterker in vers 9, waar de Heer zegt, nou ja, zoals het was toen met die vloed van Noach, toen heb ik immers gezegd dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Vers 9, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Maar iedereen weet dat de Heer wel degelijk getoond heeft op en gescholden heeft tegen het Joodse volk, met als gevolg dat het opnieuw in ballingschap gegaan is. Het is weliswaar teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap in de tijd, maar in de dagen van wat wij noemen de eerste komst van Christus, bleek Israël ongelovig en de Heer Jezus zelf al kondigde oordelen over het volk aan en ballingschap. En dat, ik zou zeggen, gelijk het is te deze dagen. Want tot op vandaag is officieel Israël en zeker ook het Joodse volk in ballingschap. Nou ja, op een klein deel na, maar dat is altijd zo geweest natuurlijk. Begrijp je wel? Je kunt dus deze uitspraken niet van toepassing brengen op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dan betekent het ook automatisch dat je ze nergens op kunt van toepassing brengen, behalve op toekomstige gebeurtenissen. Met andere woorden, het moet dus alsnog vervuld worden. En dat zal uiteraard ook. Wij herkennen trouwens, neem ik aan, met groot gemak die uitdrukking uit vers 8. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Want die term verbergen, verborgen, verborgenheid enzovoort, die komen we natuurlijk in het Oude Testament, maar zeker ook in het Nieuwe Testament vele malen tegen als de aanduiding van alles wat maar van doen heeft met de tijd tussen wat wij noemen de eerste en de tweede komst van Christus. De verborgenheid. En zelfs heel onze bedeling heet zo in Efeze 3 vers 9 of daaromtrent. De bedeling der verborgenheid. Nou ja, het is wegvertaald, want er staat gemeenschap der verborgenheid, maar dat is een misverstand. Het gaat over bedeling der verborgenheid. Onze bedeling der genade heet dus ook zo. En het was ook de Heer Jezus zelf die de verborgenheden van het koninkrijk Gods besprak. Dingen die van doen hebben met de dagen voorafgaande aan de wederkomst van Christus, maar in elk geval sinds zijn eerste komst. En die dagen waarin hij zich verbergt, dat zijn de onze, nu. Maar er komt een tijd dat hij zich niet meer zal verbergen, dat is uiteraard in zijn komst, dan wel in zijn wederkomst. En dan heet het meteen, met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen. En in dit geval, in vers 8, staat eeuwig wel degelijk voor altijd durend, want dat is wat in vers 9 toegelicht wordt. Komt nooit meer anders, komt geen oordeel meer over Israël, het is definitief en voortaan blijft het zo. Tot in de nieuwe schepping aan toe, want het gebeurt in het kader van het nieuwe verbond. En dat is vers 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Want deze goede tierenheid die komt tot Israël via dit verbond des vredes. Elders heet het mijn eeuwige verbond des vredes. En dat betekent dus dat het niet verbroken kan worden in tegenstelling tot dat oude verbond en dus ook in tegenstelling tot dat oude huwelijk onder de wet. En misschien is het de goede gelegenheid om er dan ook maar even op te wijzen dat de term goede tierenheid in ieder geval in de Statenvertaling en in het Oude Testament, dat wil zeggen waar het vertaald is uit het Hebreeuws, de betekenis heeft van liefde, genade, zegeningen, maar in de zin van blijvend. In andere vertalingen kom je dat dus ook soms tegen, dat het inderdaad zo vertaald is, maar dan heb je twee woorden nodig om het te zeggen. Blijvende zegeningen, mijn blijvende liefde, mijn blijvende genade. We hebben daar niet één woord voor en de vertalers hebben dit woord goedertierenheid erbij bedacht, denk ik wel. Ik denk dat ze het bedacht hebben, maar dat moet je natuurlijk aan een Nederlandicus vragen of dat zo is. Maar mijn zin is wel, want het idee is dat van goedheid. En dat tieren heeft de betekenis van voortduren. Ook in het Nederlands. Als iets welig tiert, als het tiert, dus wil het zeggen dat het maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Wat dat betreft hebben de vertalers het zo slecht niet gedaan, maar wij zijn de betekenis van de term kwijtgeraakt. En daarom vertel ik het maar een keer. Goede tierenheid wil dus altijd zeggen dat het niet zal wijken. Goede tierenheid per definitie blijft altijd. Daarom goede tierenheid hoort bij het nieuwe verbond. Het is een prachtig woord om aan te geven dat het een eeuwig verbond is. Later, maar dat is in mijn Bijbel geloof ik nog op dezezelfde bladzijde, jawel, lezen wij dan ook in 55 vers 3 van Jesaja. Ik zal met u een eeuwig verbond maken, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Of, zoals het in het Nieuwe Testament in Handelingen 13 wordt aangehaald, ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. Zo van, die blijven. Maar dat is precies wat goede tierenheid is. Het blijft, altijd. Dat het over Israël gaat, leidt dus geen enkele twijfel. En het wordt ook bevestigd in de volgende versen, waar ik dan even snel overheen ga voor de volledigheid, waar wordt gezegd dat de Heere de ontfermer is van Israël. Vers 10, dan weet je nog een keer dat Jezus dus dezelfde is als Jehovah. Hij is immers de ontfermer. En dan, gij verdrukte door onweder voortgedrevene, gij ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en zal u op saffieren grondvesten en uw glasvensters zal ik kristallijn maken. Maar u begrijpt dat dit dezelfde soort beeldspraak is als uit Openbaring 21 en 22, waar je de beschrijving vindt van dat nieuwe Jeruzalem. Maar ja, dat is ook beeldspraak. Bevestigt wat ik er altijd van zeg, ook van Openbaringen 21 en 22, namelijk dat heel dat visioen van het nieuwe Jeruzalem gewoon een beschrijving is van het nieuwe verbond. En anders niks. Een beschrijving van het nieuwe verbond. En hier dus ook, Israël geplaatst onder het nieuwe verbond. Dat er ook sprake is van een herbouw, letterlijk van Jeruzalem, dat is waar. Maar u en ik, wij verwachten toch niet een herbouw van Jeruzalem met kristallijne glasvensters en poorten van robijnstenen enzovoorts. Dat verwachten wij toch niet echt, als straks na de wederkomst van Christus Jeruzalem herbouwd wordt. Of wel? Maar Israël zal, vers 14, door gerechtigheid bevestigd worden. Israël zou verre zijn van verdrukking, vers 14. Kan dus echt alleen maar na de grote verdrukking uiteraard. Die uit Daniel 12 en Daniel 9 en Matthäus 24 en noemt u maar op. Want die verdrukking zou zeker komen. En als hier staat dat ze verre zouden zijn van verdrukking, kan dat alleen als die verdrukking al geweest is. Het is dus inderdaad na de 70ste week van Daniel en dus na de verschijning van de Messias. En dan staat er, want gij zult niet vrezen, gij zult verre zijn ook van verschrikking, want zij zal tot u niet naken, want ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, de heidense volkeren namelijk, zouden zich vergaderen tegen Israël, dat is ook wat het woord vergaderen eigenlijk betekent, onder andere opmaken tot de strijd, dat zou weliswaar gebeuren, maar ze zullen Israël niks kunnen doen. En dat is uiteraard in diezelfde dagen, na de 70ste week pas. En in dat verband wordt zelfs gezegd, zie, ik heb de smid geschapen die het kolen in het vuur opblaast. U weet wat de smid doet. Je hebt maar twee soorten smeden en eigenlijk is het er maar één van oudsher, de wapensmid. Nee, je hebt ook een hoefsmid, maar zolang een paard een wapen is, en dat was het van oudsher, blijft het dus gewoon de wapensmid. Daar gaat het hier ook over. Zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk, wapens. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen, dat is degene die de wapens gebruikt, zodat je hier bij elkaar hebt die beide beesten uit Openbaring 13. De antichrist en het beest, of hoe je ze maar noemen wil. Ik noem ze bij voorkeur gewoon die twee beesten, dan heb ik in ieder geval niks verkeerds gezegd. Maar over die twee gaat het, zoals wel vaker trouwens in Jesaja. Die zouden er wel zijn, maar staat er, alle instrument dat tegen u bereid wordt zal niet gelukken en alle tong die in het gericht tegen u opstaat zult gij verdoemen. Want dit is de erve der knechten des Heren en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heren. Zodat we hier een uitgebreide profetie vinden over een letterlijke bekering en terugverzameling van Israël, waarbij Israël alsnog deel zal hebben aan de beloofde zegeningen, of nog anders gezegd, waarbij Israël alsnog vruchtbaar zou zijn. Want wij moderne mensen, wij zijn dat vergeten. En misschien is dat maar goed ook. Maar wat is de zin van het huwelijk als het niet gaat om kinderen? Ik durf het haast niet te zeggen, want ik ben ook zo'n modern mens, zal ik maar zeggen. Maar wat is de zin van het mannelijke tegenover het vrouwelijke? Wat is de zin van een huwelijk tussen Jehovah en Israël? Wat is de zin van deze beeldspraak als het niet verband houdt met dat het vrucht zou dragen? Dat het een vruchtbaar huwelijk zou zijn. En we lezen de oud-testamentische geschiedenissen en men zal vaststellen dat het daar inderdaad om gaat. En dat in ieder geval ook de vrouwen zelf daarvan overtuigd waren en dus in de praktijk doodongelukkig waren als ze geen kinderen hadden. En dat is nou net waar het over gaat. Ik heb het overgeslagen met opzet even, maar daarmee begint immers dit hoofdstuk. Namelijk, zing vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen, of zonen, zo u wilt, maar dat maakt me nou niet uit, de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. En daarna komt de uitdrukking, nou, dan moeten we toch maar groter gaan wonen, eigenlijk. Met zo'n gezinsuitbreiding. De tent wat groter zetten. Dus inderdaad vrucht dragen, waarbij niet alleen sprake is van de bekering van Israël en de officiële bevestiging of sluiting van het huwelijk, namelijk nieuw verbond, maar ook is de gedachte aan vruchtbaarheid. Want immers, de bekering van Israël als volk, officieel, want daar heb ik het dan al niet over, is een tamelijk onbetekenende gebeurtenis. Begrijpt u me goed, het is van enorm belang voor de wereld, voor het plan Gods als zodanig, maar de gebeurtenis zelf stelt weinig voor. De gebeurtenis zelf is simpelweg dit, dat een handjevol mensen, en hopelijk zijn het nog een paar duizend, bij monden van een officiële vertegenwoordiger, de naam des Heren aanroept. Want dat is hoe de Bijbel het beschrijft. Aan het eind van de 70ste week, kennelijk ook in Jeruzalem, en kennelijk dus in verband ook met de ondergang van Jeruzalem op dat moment, door de legers van Gog, Magog, Mezeg en Tubal en hoe ze allemaal maar heten mogen. Dat stelt echt niet zoveel voor. Het is zo onbetekend dat er sprake is van een overblijfsel uit Jeruzalem, in minderheid uit Jeruzalem zelf dus, dat inderdaad kans ziet om door de gescheurde olijfberg enzovoorts te vluchten naar de woestijn om zich vervolgens schuil te houden in Petra. Zoveel is dat niet. Maar het punt is natuurlijk dat waar sprake is van een officiële vertegenwoordiging, een wettige vertegenwoordiging van heel het volk voor het aangezicht Gods, daar is dus sprake van de bekering van Israël als volk op het moment dat de volksvertegenwoordiger, want ik denk dat het in principe er toch maar één is, officieel namens het volk bidt tot Jehovah. Bid om redding uiteraard. O God, misschien zegt men, o Jehovah, daar hou ik het dan maar op, wees ons zondaren genadig, of zoiets. Ik zeg altijd, dan zou men lezen het minst bekende, maar veruit het grootste gedeelte van Daniël 9, dat gebed van Daniël tot de Heer, als hoogste vertegenwoordiger van het Joodse volk, want dat was hij. Of het gebed van Salomo als hoogste vertegenwoordiger van het volk ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. En als je die beide gebeden leest met de 70ste week en de bekering van het Joodse volk of van Israël op de achtergrond in gedachten, dan is het verbijsterend hoe nauwkeurig die, hoe welgekozen die woordkeus ook is van zowel Daniël als Salomo. Nou, hoe dat ook zij, het is maar een klein deel dat tot geloof komt, maar officieel komt Israël tot bekering en de vrucht daarvan is in de eerste plaats de prediking van het evangelie vanuit dit gelovig overblijfsel aan alle Joden, dan wel alle Israëlieten over heel de wereld en daarna de prediking door de Israëlieten van het evangelie aan alle volkeren. En dat is er dus de vrucht van. En daar gaat het dus ook om, hè? Of zal ik een ander beeld gebruiken? Het is de bedoeling dat die arbeiders in de wijngaard niet alleen maar wonen in de wijngaard. Het is de bedoeling dat ze de wijngaard bebouwen en de vruchten van de wijngaard ook inleveren bij de Heer van de wijngaard, Matthäus 21. En als ze dat niet doen en dus geen vrucht dragen, dan zou de Heer, zei hij, de wijngaard verhuren aan andere landlieden en zo verder. Daar gaat het om, vrucht dragen. Het is ook wat Johannes de Doper zei toen hij het evangelie predikte. Hij zei, breng dan vruchten voor der bekering waardig. En zelfs voor ons geldt precies hetzelfde. Dus in evangelische kring helemaal niet populair. Maar het is wel degelijk zo. De bedoeling is maar niet dat we één keer tot geloof komen en daarmee in de hemel komen. De bedoeling is dat wij vrucht zouden dragen. En voor dat doel moeten wij eerst tot geloof komen. Tot geloof komen is niet het doel, is het middel. En zelfs maar een eerste aanzet tot het bereiken van het doel. Het doel is vrucht dragen. En hier is daar dus ook sprake van. Zingt vrolijk gij onvruchtbare. Was Israël dan onvruchtbaar? Ja, logische wijze. En waarom weten we al? De onaangeraakte vrouw is sowieso onvruchtbaar. Dus zingt vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. En u weet van welk voorbehoedsmiddel in de praktijk gebruik gemaakt werd. Religie. Dat is het beste voorbehoedsmiddel tegen geloof. Religie. Daarom is het zo tragisch dat die woorden als synoniem beschouwd worden in onze moderne taal. Godsdienst. Of, dichter bij de Bijbel, wet. Want dat is het hele probleem van Israël geweest. Het leefde onder de wet en was daardoor onvruchtbaar. Het leefde onder de voorschriften en regels. Of zoals het in Galaten 4 staat, het was niet vrij. Maar daarom werd het niks. Hoe dan ook, zing vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaat hebt, maak geschal met vrolijk gezang. Er komt een feestje dus voor degene die geen banensnood gehad heeft. Want de kinderen der eenzame, dat wil zeggen de kinderen van degene bij wie nooit conceptie heeft plaatsgevonden, want dat is wat het woord hier in de praktijk betekent. De kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Ik heb het nagevraagd aan de apostel Paulus. Die zegt, de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. En dus de man hebben of getrouwd zijn niet in de wettische of wettige betekenis van de term, maar meer, laten we zeggen, in de biologische betekenis van de term. Niet uitwendig, in de zin van een wettig huwelijk, maar inwendig, in de zin van er is werkelijk sprake van gemeenschap. En dus, er wordt voortgebracht. Maar het leuke is dat hier staat, de kinderen der onvruchtbaren zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Een gangbare verklaring, die geef ik u maar eerst, omdat die voortkomt uit gewoon dit schriftgedeelte zelf, is deze, dat de onvruchtbare, degene die de man niet heeft, dat slaat op degene die niet onder de wet zijn. Niet getrouwd, namelijk niet onder de wet. En het valt niet te ontkennen dat van Israël gezegd wordt, enerzijds dat de wet hen hindert om tot geloof te komen, maar veel eenvoudiger, van Israël wordt gezegd, weliswaar dat het ooit als volk ook tot bekering zal komen, maar niet in het land, maar daarbuiten. En u wordt geacht te weten, in het land gold de wet. Was altijd zo. En als men zich niet aan de wet wilde houden en zich van Jehovah niets of heel weinig aantrok, dan zei de Heer, nou ga dan mijn land maar uit, want dan hoor je hier niet thuis. De wet geldt hier in het land. Je kan hier wonen, maar dan moet je wel je houden aan de regels die ik je stel hier in het land. En de gedachte is dat zolang men in het land leefde, dan wel zolang men onder de wet leefde en dus officieel getrouwd was, was men onvruchtbaar. Maar de aardigheid is dat degenen die niet in het land leven en dus niet onder de wet leven en dus geen verplichtingen hebben aan Jehovah, omdat ze niet leven in die verbondsrelatie onder het oude verbond, dat juist zij geneigd zouden zijn en ook geneigd bleken om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. En de gedachte is dan ook dat Israël in het land met een zware Joodse identiteit juist niet tot geloof zou komen, maar juist daar waar men onder de heidenen zou zijn en geen verplichtingen zou hebben verder aan de Heer, daar zou men wellicht tot geloof komen. En dat is ook wat de schrift zegt. Gij zult het weten ter harte nemen. Ik citeer altijd Deuteronomium 30, omdat dat ook meer dan voldoende is eigenlijk. Gij zult het weten ter harte nemen onder de heidenen waarheen de Heer u verstrooid heeft. En dan zal de Heer alsnog vanuit de heidenen het brengen in het land. Dat wil zeggen, die gemeenschap was er helemaal niet. De vrouw was eenzaam enzovoort. Niettemin, daar komt het tot geloof en wordt het vruchtbaar. En leven in het land niet. En de gangbare verklaring voor dit vers is dan ook deze, dat zolang het in het land woont, wordt het niks. Maar als het eenmaal in ballingschap is, dan zal het daar alsnog tot bekering komen en vrucht dragen. En men kan dat nog redelijk illustreren aan de hand van de Babylonische ballingschap. Want er bleek dat in de Babylonische ballingschap men ineens de wet als leefregel ging invoeren. Hetgeen al die voorgaande eeuwen nog nooit gebeurd was. Maakt verder niets uit, maar het is wel een illustratie van deze waarheid natuurlijk. Niet in het land onderwerpt men zich aan de Heer, buitenslands eventueel. Toch zit er nog veel meer aan vast aan dit vers. En dat wordt ons ook uiteengezet in Galaten 4. Ja, ik aarzel altijd om het op te zoeken, want ik verdwaal natuurlijk meteen in de uiteenzetting daar. De aardigheid is, en dat wil ik toch wel graag nog even gezegd hebben, dat wij via dit vers geconfronteerd worden met het vaste Bijbelse beginsel, dat die uitspraken uit het Oude Testament, die in het Nieuwe Testament worden geciteerd, daar altijd geplaatst worden tegen een andere achtergrond, dat wil zeggen in een ander verband of in een nieuw licht of zoiets. Ze krijgen in het Nieuwe Testament een betekenis die wij in het Oude Testament niet zien, dat wil zeggen niet gezien hadden. En die we er ook niet achter gezocht hadden. Dat is altijd zo namelijk. Vandaar ook de officiële vaste regel dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. En dat geldt zeker voor dit vers. Begrijp je me goed? Wat ik nu net erover verteld heb, daar ben ik 100% van overtuigd. Zo zit dat. Dat getrouwd zijn wil zeggen in het land wonen enzovoort. Maar daar zou het onvruchtbaar zijn. En pas ongetrouwd, dat wil zeggen buitenslands wonende, verlost van de verplichtingen van de wet, daar zou het vrucht dragen. Maar de toepassing van de gedachte, die is heel verrassend. Want die vinden wij in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 4. Ik moet hem wel aanhalen natuurlijk. Want anders zegt u straks, nadat u weggegaan bent en met elkaar ergens aan de koffie zit, zeg je, nou ja, dan heeft u de hele avond gezegd dat het over Israël gaat, maar uit Galaten 4 blijkt dat het over de gemeente gaat. En dat is ook zo. Maar kijk, in Galaten 4 komen we natuurlijk langs een heel andere kant binnen. In Galaten gaat het immers over de vraag of gelovigen onder de wet moeten leven of niet. Nou, het gaat niet eens over die vraag. Het gaat over de Bijbelse waarheid dat gelovigen juist verlost zijn van de wet. Voor zover zij er al onder leefden of moesten leven, hoeft het niet meer. Sterker nog, is het ook helemaal niet de bedoeling. Verlossing houdt namelijk in verlossing van de wet. En dus aan deze Galaten die onder de wet wilden leven, schrijft de apostel in vers 21 van Galaten 4, zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want de wet houdt niet alleen in 10 geboden, maar houdt ook in gewoon heel het Oude Testament en dus ook het boek Genesis bijvoorbeeld. Hè? Hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had, 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. En u kent dat verhaal natuurlijk allemaal met alle namen die erbij horen. Abraham zou een zoon hebben, maar het wou met Sarah niet lukken, populair gezegd. En toen heeft men daar het volgende op gevonden. Abraham verwekte een zoon bij de dienstmaagd Hagar. Bij de slavin dus. Hoewel wij dat allemaal tegenwoordig niet meer weten. Een zoon van een slavin wordt dus als slaaf, als lijfeigene geboren. En Abraham kreeg dus wel een zoon, maar eigenlijk was het zijn slaaf. Wettig. En als slaaf erven, ja, dat is een beetje een moeilijke zaak. Daarna werd alsnog uit Sara Isaac geboren, de onvruchtbare werd alsnog vruchtbaar, om zo te zeggen, werd alsnog Isaac geboren. Die was toen weliswaar niet de oudste zoon, maar hij was wel de eerste vrije zoon van Abraham. En die erfde dus het eerste geboorterecht. En dus de beloften die God aan Abraham gedaan had. En dan staat er dus, 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. Vers 23, maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloften is. Met andere woorden, natuurlijk werd Ismaël geboren, maar de beloften die God gedaan had, waren niet bestemd voor Ismaël. Was Gods bedoeling ook nooit geweest, waren bestemd voor de zoon van Sara. En dus voor de vrije. En die andere telt naar het vlees wel mee, maar voor God niet. En daarna, vers 24, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze geschiedenissen hebben een andere, namelijk een profetische en daarmee ook symbolische betekenis. En dan volgen een hele reeks metaforen. Hè? Want er staat er ineens, want deze zijn de twee verbonden, die twee zonen. Dan wel die twee vrouwen, want dat kan ook, zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinai en het andere van Sion. Ene van de berg Sinai tot slavernij, tot dienstbaarheid barende. Het welke is Agar in het Grieks of Hagar in het Hebreeuws. Want Hagar, de slavin van Abraham en eventueel de zoon daaruit, Ismaël, zijn een beeld van de wet, dan wel van het volk dat onder de wet leefde. Hagar eigenlijk van de wet en Ismaël van het volk dat onder de wet leefde dan, maar vooruit. De wet die op Sinaï gegeven werd. Want dit namelijk Hagar is Sinaï, overdrachtelijk gesproken. Hagar is Sinaï, berg in Arabië, en komt overeen bovendien met het Jeruzalem dat nu is. Dat wil zeggen het Jeruzalem uit die dagen van de apostel. Een Jeruzalem, een Joods Jeruzalem, levend onder de wet. En Hagar en Ismaël en Sinaï en dat Jeruzalem dat nu is, beelden allen hetzelfde uit. Een volk levend onder de wet, maar daaruit zou niet de erfgenaam voortkomen. Die zoon die er eventueel zou zijn, zou niet erven. Er speelde dus in verband met de belofte Gods geen enkele rol. Daartegenover staat het Jeruzalem dat boven is. Dat is niet het Jeruzalem op aarde onder de wet, maar het Jeruzalem in de hemel. Bij wijze van spreken nog steeds. Het is beeldspraak. Dat is vrij. Dat is ons allermoeder, onze moederstad. Dat wil zeggen, daar horen wij als gelovigen thuis. En dan meteen vers 28. Maar wij broeders, wij zijn kinderen der belofte als Isaac. De gedachte is namelijk dat niet de Joden onder de wet zouden erven dan wel vrucht dragen of zoiets. Maar dat wij onder de genade zouden erven. De belofte is God zouden erven. En dus de zaligheid en al wat ermee samenhangt. Die begrijp je toch, hè? Het is wel allemaal symboliek, maar het is ook een goede oefening om die dingen te verstaan natuurlijk. Dat is toch niet zo moeilijk? Wij zijn niet Ismaël, wij zijn Isaac. Wij zijn niet uit Hagar, maar uit Sara. Wij zijn niet uit de wet, maar uit de genade. Wij zijn niet uit Sinaï, maar uit Sion. Wij zijn niet uit een tastelijke berg, maar uit een ontastelijke berg. De variant uit Hebreeën 12. Wij zijn kinderen der belofte, als Isaac was. En daarna ter illustratie, toch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, Ismaël. Vervolgde degene die naar de geest was, namelijk Isaac, alzo ook nu. Want het was zo dat Ismaël inderdaad ouder was dan Isaac, maar bovendien Isaac dwars zat. Vervolgde. En dan volgt ook dat gezegd wordt, hier wordt het aangehaald in vers 30, werp de dienstmaagd uit en haar zoon, doe de wet en het volk levend onder de wet weg, het Joodse volk. Want de zoon der dienstmaagd, Israël onder de wet, zal geenszins erven met de zoon der vrije. En dat is uiteraard de gemeente uit onze dagen. En zo vinden we ook in Handelingen, de eerste jaren van de geschiedenis van de gemeente, hoe degenen die onder de wet leefden, maar dat waren gewoonlijk Joden, in meerderheid in ieder geval, vervolgden de christenen, die immers verlost waren van de wet. Christenvervolging is nou eenmaal door Joden uitgevonden. Kan het ook niet helpen, maar dat is wat de Bijbel uitgebreid over leert. En bovendien lezen wij het in de geschiedenis natuurlijk, dat het zo ging, in de Bijbel zelf. Ik kan niet missen. Maar wat erachter steekt, is nou eenmaal dit. Dat in vers 27, hier in Galaten 4, wel degelijk Jesaja 54 vers 1 wordt geciteerd. En terwijl de apostel spreekt dus over twee zonen van Abraham en twee vrouwen van Abraham, zegt hij dat er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roept gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Waaruit ineens blijkt dat die vruchtbare en onvruchtbare, dat die eigenlijk heten Sara en Hagar. Waarbij Hagar de vruchtbare was, en zij baarde een zoon, maar die erfde niet. En Sara was de onvruchtbare. Degene in ieder geval bij wie geen conceptie plaatsvond, laat ik het zo zeggen. Het was door een wonder Gods dat deze onvruchtbare Sara, die als zodanig nog enige malen in het Nieuwe Testament ook genoemd wordt, zo uit mijn hoofd, in elk geval in Romeinen 4 en Hebreeën 12, dat deze onvruchtbare Sara alsnog door het geloof kracht ging om zaad te werpen, staat er dan in Hebreeën. En hoewel de moeder in Sara al gestorven was, in Romeinen hoofdstuk 4, werd er een zoon uit haar geboren. Kortom, die vruchtbare en onvruchtbare zijn niet maar dat Israël al of niet in ballingschap, waar we er straks over hadden, maar het zijn twee categorieën volkomen naast elkaar. Wat er namelijk simpelweg achtersteekt, is dit, dat die lui levend onder de wet, vergeleken met Ismaël en Hagar en Sinaï enzovoorts, dat zijn natuurlijk de Joden. Daar gaat het ook over hier in Galaten hoofdstuk 4. Ik kan niet missen. Maar het punt is gewoon dat die andere categorie, die van die onvruchtbare zal ik maar zeggen, moet dan een broer zijn van die andere, van het Joodse volk. Ik kan niet missen, want Isaac was een broer van Ismaël. Het ging om Abraham, twee vrouwen, twee zonen enzovoort, met dezelfde vader. En als die ene zoon is het Joodse volk en het is getrouwd, het heeft een man, maar is niettemin onvruchtbaar. Dan kan het niet anders dat als de ene het Joodse volk is, der twee stammen van Israël, dan moet het andere zijn de 10 stammen van Israël. En dan is de gedachte ineens een heel andere, dat, nou ja, niet een heel andere, maar het stelt deze uitspraak in Jesaja 54 ineens in een heel ander licht. Want dan is de gedachte deze, dat de kinderen der getrouwden, dat is dat wat het Joodse volk voortbrengt. Nou, niet veel en in ieder geval geen erfgenaam. Maar als er dan gesproken wordt over de kinderen der eenzamen, de kinderen van degene die de man niet heeft, gaat het dus over dat wat als vrucht voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Ismaël en Isaac zijn dus wel degelijk ook naar Bijbelse maatstaven ook een beeld van de 2 en de 10 stammen van Israël. Waarom ook niet? De 2 en de 10 waren allen uit dezelfde vader en deze 2 zonen waren ook uit dezelfde vader. Alleen dan 2 generaties eerder. Het blijkt achteraf dat deze uitspraak in Jesaja 54 vers 1 weliswaar een algemene uitspraak is die inhoudt dat als men nou maar niet onder de wet leeft en in het buitenland is in de verstrooiing, dan zal men daar tot geloof komen, dat het niet een uitspraak is over één gebeurtenis die ooit een keer eenmaal zal plaatsvinden, namelijk Israël zal eenmaal alsnog tot geloof komen, maar het is een algemene uitspraak die door verschillende bedelingen heen zelfs van toepassing is. Want de gedachte is dat met aanbreken van onze bedeling het Joodse volk officieel, laten we zeggen, getrouwd was. Dat wil zeggen, woonde in het land en leefde onder de wet. En er bleek niks voor te brengen, althans weinig, wel iets, maar nogal weinig. Want de kinderen der eenzamen bleken veel meer te zijn. Dat wil zeggen, onder de 10 stammen van Israël die in de verstrooiing waren, daar vond het christelijk geloof, populair en historisch gezegd, vrij algemeen ingang. Daar was men veel meer bereid om te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de van Gods wegen beloofde Messias. Daar speelde het oude verbond, der wet, geen rol. Daar speelde religie niet een rol, althans geen grote. Ik wil het er liever niet uitgebreider over hebben nu. Maar daar kwam men tot geloof. En in onze dagen blijft het zo dat in onze dagen de meerderheid van de gelovigen bestaat uit heidenen. Nou, ik wil ook wel zeggen, in meerderheid bestaat het uit afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Maar in elk geval in meerderheid uit heidenen. En Joden vormen daarin nou eenmaal een minderheid. En in de toekomst, in de volgende bedeling, wordt dat omgedraaid. Dan zal blijken dat inderdaad het Joodse volk, dat immers inmiddels in ballingschap gegaan is, dat Joodse volk alsnog in de toekomst tot geloof zal komen. En voor zover het tot geloof komt, is dat ook daadwerkelijk in het buitenland. Niet in Jeruzalem, niet in de 70ste week van Daniel, maar pas daarna. En in het buitenland, al is het dan misschien ook gewoon in Petra, hoe je dat ook keert of wendt, in het buitenland zal men tot geloof komen. En dan gaat pas aan het Joodse volk als volk in vervulling wat in het verleden, aan het begin van onze bedeling, al aan de 10 stammen in vervulling is gegaan. En begrijp je me daarna goed? Bij de opname van de gemeente is heel het resultaat van onze bedeling van de aarde verdwenen en begint het verhaal dus overnieuw. En dat betekent dat daarna eerst het Joodse volk tot geloof komt, maar daarna net zo goed de overige 10 stammen van Israël. Wat er van over is op aarde, in die bedeling. Dus dan krijg je het beginsel alsnog. Vers 1 van Jesaja 54 beschrijft dus niet één specifieke gebeurtenis, het beschrijft een algemeen principe. Het principe namelijk dat zolang men aan de wet vasthoudt, onder de wet leeft, en beroep doet op het Oude Testament en al wat daarin staat, daaronder wil leven, zal men niet tot geloof komen, zal men zeker niet tot koninklijk priesterlijk volk gesteld worden. Men zal namelijk de belofte niet erven. Pas als men daarvan vrij is en zegt van, nou ja, het hoeft voor mij allemaal niet meer, dan pas zal men tot geloof komen. En daarna zeg ik, nou ja, wat praat ik eigenlijk over? Want ik ken nogal wat mensen die mij wel eens verteld hebben van, nou ja, kerk, ik heb zoveel vragen gesteld en ik kreeg er nooit antwoorden op. En ik ben tegen zoveel vreemde dingen aangelopen. Ik heb gedacht van, nou, van mij hoeft het niet meer. Zo van, ja, nou, als het zo moet, dan laat nou maar zitten. En gek genoeg, daarna kwam men tot geloof. Want als je één keer van die ballast af bent en van het idee van dat je religieus moet zijn, je aan allerlei wetten moet houden, dan sta je pas open. Je kunt natuurlijk zeggen, dan gaat de Heer zijn werk doen. Ik weet niet of ik dat zo moet zeggen. Dat is wel zo, maar de Heer doet zijn werk overal waar wij er ons voor beschikbaar stellen, hoor. Dus het ligt toch aan ons. Maar pas als we zeggen, nou hoeft het niet meer, en dus ons distancieren van religie als zodanig, de Bijbelse zin, pas dan zullen we openstaan voor de Heer Jezus Christus en voor het evangelie. Der vrijheid, uiteraard. En dat is wat hier gezegd wordt. En het wordt toegepast in de loop van de geschiedenis, inderdaad, in de eerste plaats op 10 stammen, die al honderden jaren in ballingschap waren, die van de God van Israël niks meer wisten in de praktijk, maar hen wordt het evangelie gepredikt en ze komen spontaan tot geloof. Het is niet bij te kijken, zo snel als dat het ging, eerlijk gezegd. En de Joden helemaal niet, tot in onze dagen. En in de toekomst zal het alsnog anders zijn, wanneer Israël opnieuw echt verstrooid zal zijn. Iedereen zelfs uit Canaan zal verdreven zijn, uit het beloofde land, om zo te zeggen. Dan zal men inderdaad in het buitenland alsnog tot bekering en daarmee tot geloof komen. En dat gaan te beginnen bij de 2 en daarna ook bij de 10. Het is gewoon een algemeen beginsel. Ik had natuurlijk net zo goed alleen kunnen spreken over Jesaja 54 vers 1. En dan ga ik u uitleggen hoe dat nou zit met godsdienst. Hè. Zolang je meent te staan in een relatie van verplichtingen tegenover de Heer, getrouwd weet je wel, elkaar het nodige verschaffen, ja, komt er echt niks van terecht. Dat is alleen maar wet, dat is alleen maar verplichtingen en dat brengt geen leven voort. Absoluut niet. Wat leven voortbrengt, is inderdaad de totale overgave. Dat is niet het beantwoorden aan verplichtingen, maar het is inderdaad onderwerping, met het hart uiteraard, met het inwendige, aan de Heer. En dat is precies de bedoeling. En het een staat het ander in de weg. Elke vorm van spontaniteit wordt door elke vorm van wet tegengehouden. En dat is de vloek die op de mensheid in het algemeen ligt. Hij schijnt enerzijds wetten nodig te hebben, anders kan hij zich niet gedragen. En ik zal het ook niet ontkennen. Anderzijds betekent het dat juist waar die wetten zijn, daar kan een mens zich ook niet gedragen. Daar heeft hij niks meer te bieden. Daar verliest hij zijn identiteit en daarmee in de praktijk het leven. Zo is dat nou eenmaal. En het wordt geïllustreerd juist in deze geschiedenis van 2 en 10 stammen. Daarom is het van Gods wegen ook zo geregeld. Van oudsher, het wordt geïllustreerd enerzijds aan een Joods volk levend onder de wet, met zware verplichtingen enzovoort. Maar het draagt absoluut geen vrucht en het leidt er maar toe dat de naam des Heren gelasterd wordt over heel de aarde en onder alle volkeren. En anderzijds is er sprake van een volk dat helemaal geen wet heeft. En eigenlijk ook geen godsdienst heeft, want laat u niks wijsmaken. Hoewel de Kelten officieel goden hadden, hadden ze niet een godsdienst in de gebruikelijke betekenis van de term. Al het andere is toch gelogen, dus daar ga ik me niet op in. En juist daardoor stond het open voor de prediking van het evangelie. Het wachten op de komst van het zaad der vrouw enzovoorts. En precies, daar was het wachten ook op. Het is niet sinds Mozes, maar sinds Genesis 1, 2 en 3... En zo is het met ons ook. Hoe meer wij ons verplichtingen laten opleggen, hoe minder levend wij zullen zijn, hoe minder vruchtbaar onze levens worden, hoe meer verplichtingen wij hebben, hoe onvrijer wij worden en hoe minder bekwame erfgenamen wij zijn. Dat blijft ook altijd zo. En daarna merk ik nog maar even op dat deze brief aan de Galaten natuurlijk toch een brief was aan Galliërs, ongeacht waar die zich dan bevonden. Of dat nou was in Klein-Azië of in West-Europa, Frankrijk zeg maar, maakt niks uit. Galliërs waren het. En dus inderdaad, zelfs letterlijk, voor zover ik weet, afstammelingen van 10 stammen van Israël. En dus zegt hij, wij zijn uit Isaac. Paulus bedoelde het ongetwijfeld in de eerste plaats overdrachtelijk, maar letterlijk is het denk ik ook waar. Maar goed, daar zullen we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd.